Broeders en zusters, vanavond wil ik u om te beginnen meenemen naar de Tweede Petrusbrief. 2 Petrus 1, waar ik lees vanaf vers 10, waar de apostel schrijft: Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben een profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover. En dat is eigenlijk de inleiding tot deze tweede brief van de apostel Petrus. Al moet ik zeggen dat natuurlijk de eerste 9 versen die wij niet gelezen hebben in de eerste plaats zouden moeten gezien worden als de inleiding tot deze brief. Namelijk de eerste 9 versen waarin de apostel in de eerste plaats vaststelt dat wij, maar ik citeer nou uit de eerste Petrusbrief, dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En ongeveer met de woorden van deze tweede Petrusbrief, bijvoorbeeld die van vers 3, is de gedachte dat wij alles hebben ontvangen wat tot het godzalig leven, het leven en de godzaligheid, behoort. Maar daar gaat het om. Het is een boodschap die de apostel naar voren brengt, zoals dat trouwens ook in alle andere brieven gebeurt. Een boodschap die niet primair gericht is tot de ongelovige mens, dan wel de onwetende mens, de niet wedergeboren mens. Maar het is een boodschap die gericht wordt aan de wedergeboren mens, aan de gelovige als zodanig. Daarom gaat het ook niet primair over dat de mens uit geloof gerechtvaardigd wordt, maar het gaat erover dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. En dat is uiteraard een hele fase verder. Dat is wat de apostel hier naar voren brengt. En als ik dan de draad opneem bij vers 10, dan zegt hij daar: daarom, broeders, want dit is niet gezegd tot degene die geen broeders zijn. Het woord zuster laat ik buiten beschouwing. Dat mag, want dat doet de Bijbel gewoonlijk ook. Dus daar sluit ik me voor het gemak maar even bij aan. Maar ik bedoel te zeggen, het wordt geschreven tot broeders in de zin van wedergeborenen, kinderen Gods, en niet tot niet wedergeborenen, niet tot de mens in het algemeen. En dus daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Men zou het vers dus ook uitdrukkelijk niet lezen alsof er staat dat wij ons zouden benaastigen, wie wij ook zijn, dat wij ons zouden benaastigen om deel te krijgen aan deze roeping en verkiezing. Dat kan namelijk niet, omdat de woorden gericht worden tot broeders en daarmee tot degene die reeds aan deze roeping en verkiezing deel hebben gekregen. Dat kan ook niet missen, want woorden van die strekking lezen wij in elk geval in de aanhef, nou de inleiding tot de Efezebrief, waarin in de eerste plaats wordt vastgesteld dat wij in Christus verkozen zijn uitverkoren. Wij hebben daar dus deel aan. En vervolgens wordt vastgesteld dat wij in Christus gepredestineerd zijn tot aanstelling tot zonen. En dat is precies wat het woord roeping altijd inhoudt. Het is een roeping om tot zonen gesteld te worden. En Efeze 1 zegt zwart op wit en nadrukkelijk dat wij daaraan deel hebben op grond van het feit dat wij kinderen God zijn. Zodat hier niet staat dat wij ons zouden benaastigen om aan deze roeping en verkiezing deel te krijgen. Integendeel, het wordt geschreven aan hen die aan deze roeping en verkiezing deel hebben gekregen. En tot hen wordt gezegd dat zij zich zouden benaastigen om deze roeping en verkiezing vast te maken. Niet om eraan deel te krijgen, maar om het vast te maken. Dat wil zeggen dat deze dingen een vast gegeven zouden zijn in ons leven en daarmee in de eerste plaats in ons hart en denken, maar uiteraard ook in onze wandel als zodanig. Ze zouden gestalte krijgen in onze levensweg. Kortom, het gaat hier niet over zaligheid in het algemeen, maar het gaat om wat de apostel in zijn eerste brief in het eerste hoofdstuk noemt, de zaligheid van de ziel. Hoe het ook zij, wij zouden ons daartoe benaastigen. Betekent ongeveer zoveel als wij zouden daarnaar streven, ons daarop richten enzovoorts. Wanneer u de moeite zou nemen trouwens om dat woord benaastigen op te zoeken, met name in de Nieuwtestamentische brieven, dan komt u vanzelf bij die andere uitspraak in de Efezebrief, namelijk in hoofdstuk 4, de eerste versen, waar staat dat we ons zouden benaastigen te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat is precies dezelfde gedachte als die Petrus hier naar voren brengt. Wij zouden ons benaastigen om onze roeping vast te maken. Het komt volstrekt op hetzelfde neer. En het brengt mij altijd weer tot de conclusie dat, het hoeft niet noodzakelijk, maar dat kennelijk de apostel Petrus, voordat hij deze brief schreef, eerst achter elkaar alle brieven van Paulus heeft doorgenomen. Toen zei iemand, dat hoeft niet, kan ook zijn door de inspiratie van de Heilige Geest, dan zeg ik, dat kan ook. Maar als de apostel nou intent van de brief zegt, dat de apostel Paulus in al zijn brieven over deze dingen spreekt, dan mag je toch aannemen dat hij ze alle gelezen heeft. Dus zover kan ik er nooit naast zitten. Nou, hoe dat ook zij, de apostel zegt, benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende, als we dat doen, als we wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, ons daarop richten, als dat ons diepst verlangen is, ook in de praktijk van ons leven, dan zullen wij nimmer meer struikelen. Natuurlijk zijn we dan geneigd te zeggen, ja, dat is het ideaal wat ons voorgesteld wordt, maar in de praktijk is dat eigenlijk niet bereikbaar. Als u dat zegt, dan zeg ik weer dat dat een misverstand is, want er staat in het eind van de laatste brief die we van de apostelen tegenkomen, namelijk in Judas, vers 24. Judas vers 24, daar staat: hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. En daarvan kun je toch moeilijk zeggen dat dat een onbereikbaar ideaal is, want anders betekent deze uitdrukking in de praktijk helemaal niets meer. Er staat gewoon, hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren, hem, zij, kracht en macht, heerlijkheid en majesteit, beide nu en in alle eeuwigheid. Volgende vers, vers 25. Want de gedachte is namelijk dat wanneer wij ons onderwerpen aan het woord Gods in het algemeen, wanneer we ons beschikbaar stellen voor zijn goede en welbehagelijke wil, zal hij ons voor struikelen bewaren. Of met de woorden van Petrus, wanneer we ons benaastigen onze roeping en verkiezing vast te maken, dan zullen wij nimmer meer struikelen. Niet primair omdat wij dan ineens zo sterk zijn, maar wel omdat hij ons dan voor struikelen zal bewaren. Een variant op de gedachte is trouwens gewoon die van Romeinen 8. Nou, was het Romeinen 8? Nou weet ik het ineens niet meer. Gelooft wel, daar staat dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Dat hij zal alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En hem lief hebben, zeg ik altijd, is ook een volstrekt praktisch begrip. Namelijk voor degene die hem dienen, die zijn wil willen doen. en zich daarvoor beschikbaar stellen. Dat kan dus wel. En dan verder in 2 Petrus 1. Dat doen, dan zult geen nemen misstruikelen. Want alzo, namelijk op die wijze, langs die weg, zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En opnieuw zeg ik, men zou het vers niet lezen alsof er staat, alzo zult u het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus Christus ingaan, want dat staat er niet. Dat wordt wel eens gedacht of gesuggereerd, maar dat komt omdat men niet goed leest wat er staat. Wij zouden zo'n zin niet lezen en daar de bekende woorden uit pikken en die zelf op een willekeurige volgorde zetten en daar zelf een zin van maken. Zo wordt het dikwijls gedaan, helaas. We zouden lezen wat er staat. En er staat niet, alzo zult gij het koninkrijk ingaan. Maar er staat, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden. Dat komt erbij dus. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En als u nou zegt, maar ik vind toch een ingewikkelde zin, een moeilijke zin, het is me niet duidelijk, dan zeg ik, dat kan ik me voorstellen, want dat vind ik zelf eigenlijk ook. Niettemin hoeven we er geen enkele moeite mee te hebben, omdat op andere plaatsen deze waarheid wel degelijk ook op veel duidelijker en eenvoudigere wijze naar voren wordt gebracht. Natuurlijk door de apostel Paulus vanzelfsprekend, maar door de apostel Petrus ook. Het is namelijk de apostel, dezelfde apostel die in zijn eerste brief, dus in 1 Petrus 1 zegt, dat God ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Dat is vers 3. En hier in 2 Petrus 1 zegt hij dat God ons gegeven heeft het leven en de godzaligheid. Eveneens 1 vers 3. Het leven en de godzaligheid en alles wat daarbij behoort. En dan weer terug naar 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop. En als u zegt, nou dat begrijp ik niet, dan zegt de apostel, nou ik bedoel gewoon, tot, komt het volgende vers, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. En de gedachte is precies dat wij tot die erfenis geroepen zijn, dat we daartoe gepredestineerd zijn en dat die hoop, die verwachting die wij dus hebben, dat die bepalend zou zijn voor ons praktische leven. En daarom heet het in vers 3 al een levende hoop. Dat wil zeggen, het is een hoop die ons leven bepaalt. Want hoe dan ook, onze toekomstverwachting is bepalend voor ons leven van vandaag. En onze toekomstverwachting is een erfenis. Een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Het is een heel eenvoudige waarheid. En hoewel ik het met zoveel nadruk zeg, ben ik me heus wel bewust dat u dat wel weet over het algemeen. Maar goed, ik herhaal het dus maar. En zeg dan, wat wij verwachten voor de toekomst is niet het koninkrijk ingaan, want wij zijn het koninkrijk al lang ingegaan. Op grond van wedergeboorte en aan de andere kant op grond van Johannes 3 dus gewoon. We zijn het koninkrijk binnengegaan. Maar waar het om gaat, is dat het een en ander aan toegevoegd zou worden. En dan gebruik ik dus woorden uit een ander schriftgedeelte. Wij zouden met Christus dat koninkrijk ook erven. Dat is waar het om gaat. En dat wordt zeker, dat wordt vastgemaakt, zodanig dat we niet meer zouden struikelen wanneer wij ons aan dit werken, dit plan Gods, aan deze welbehagelijke wil Gods, onderwerpen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En als u nou nog zegt, maar ik vind toch een rare formulering, dan heb ik er nog één voor u. Want die term, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden, die komt hier maar niet zo uit de lucht vallen. Die is namelijk ontleend aan vers 5. Inderdaad, daar komt de term eerder voor namelijk. Want er staat in vers 3 en 4 dat we hebben ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Vers 4, beloften met betrekking tot de toekomst uiteraard de betere beloftenissen uit bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, enzovoorts. En dan vers 5, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof, want bij geloof begint het, voegt bij uw geloof deugd. En voegt bij de deugd kennis. En voegt bij de kennis matigheid. En voegt bij de matigheid leidzaamheid. En voegt bij de leidzaamheid godzaligheid. En voegt bij de godzaligheid Philadelphia, broederlijke liefde. En voegt bij de broederlijke liefde agape, liefde in het algemeen namelijk. En dan meteen vers 11, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En als u voor een gelegenheid even vers 8 tot en met 10 overslaat, dan begrijpt u meteen waar dat woord toevoegen vandaan komt. En daar gaat het maar om. Dat is de verklaring voor de formulering. Wanneer deze vrucht van de geest er namelijk is, zoals die zo uitgebreid beschreven wordt in vers 5, 6 en 7, dan zal aan ons toegevoegd worden de ingang, of de rijkelijke ingang moet ik zeggen dan, erfenis namelijk, van of in het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. En let erop dat er staat onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Jezus Christus was ook voldoende geweest, denk ik altijd, zodat de vraag is waarom staat er Heer en zaligmaker. Wel eenvoudig omdat dat wat praktischer begrippen zijn. Heer wil zeggen degene die wij dienen in de praktijk van ons leven. En zaligmaker wil zeggen degene die ons zalig maakt. Wat betreft de ziel uiteraard, want dat blijkt hier uit het verband. Het is de Heer, onze Heer die wij dienen, die zijn werk dan aan ons zal doen. En dat is volstrekt praktische waarheid voor alle dag. Daarom zegt de apostel ook in vers 12, daarom, om die redenen, om deze dingen, om al het voorgaande eigenlijk, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Ik zal niet verzuimen bij elke gelegenheid, wanneer er maar gelegenheid is, om u altijd daarvan te vermanen. En dan meteen, hoewel gij het weet, ik sprak net al voor mijn beurt dus even, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Waarna wij ons afvragen wat voor zin heeft het om mensen dingen te vertellen die ze al weten. En dat is maar één antwoord op. Om ze in herinnering te brengen. Of in populaire termen om ze bovenop te leggen. Zodat ze niet wat ver weggezakt zijn. Zodat als we het horen we zeggen, oh ja, dat wist ik al. Maar dat het inderdaad bovenop blijft liggen. Dat we het recent nog in onze gedachten gehad hebben. Want eigenlijk zouden we deze dingen alle dag in onze gedachten moeten hebben. Het hoort altijd bovenop te liggen. Wij zouden ons altijd bewust zijn in de eerste plaats wie wij zijn, niet in relatie tot de wereld, maar in relatie tot de Heer zelf. In relatie tot dus degene die wij dienen, dan wel in relatie tot hem die zijn werk in ons zou doen. Of eventueel, wij zouden weten wie wij zijn in relatie tot onze toekomst. Want daar gaat het om en daar richten wij ons op. En u en ik weten, wat dat betreft hoeven we elkaar niet voor de gek te houden, u en ik weten dat het leven van alle dag ons bepaalt bij allerlei andere zaken. U weet wel de bekende zorgvuldigheden deze eeuw, want zo heet het geloof ik in Matthäus 13... Maar u weet wel, doornen en distelen en hoe dat maar heten mag, bepaalt ons bij het leven van alle dag dingen die hier belangrijk zijn. En daarom is het noodzakelijk, nou ja, voor u dan niet, maar voor mij wel in elk geval, het is noodzakelijk dat wij op een andere weg steeds opnieuw bepaald worden bij deze onzienlijke dingen, want dat is de echte realiteit. Dat is waarin wij staan. Dat is de positie die wij van God gezien innemen. En dus zegt de apostel, ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet. Wat weet? Wel, de tegenwoordige waarheid, zegt de volgende zin. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Begrijp je me goed? Wij spreken dikwijls over Bijbelse waarheid in het algemeen. En soms spreken wij over bepaalde Bijbelse waarheden. Maar moet u toch zeggen dat voor ons dagelijks leven slechts één waarheid van belang is. Dat is namelijk die waarheid die rechtstreeks van doen heeft met het werk Gods nu. Hier en nu, heet zoiets, hè? Ja, dat werk Gods. Dat wil zeggen, het werk wat God aan onszelf doet. Ik ken gelovigen, en anders heb ik ze gekend, maar ik ken ze nog, die niets liever doen dan discussiëren over bepaalde Bijbelse zaken. Nou is er op zich niks mis met het spreken. Discussiëren vind ik niet helemaal het juiste woord. Maar er is niks mis met het spreken over Bijbelse zaken. Maar het probleem is dikwijls dat slechts gesproken wordt over zaken die ons niet in de eerste plaats aangaan. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat ze niet belangrijk zouden zijn. Maar waarmee ik maar gezegd wil hebben dat ze toch wel wat ver van ons bed zijn. En dat we ons ermee bezig kunnen houden. Dikwijls zonder dat ons dat ook maar op enige wijze bepaalt bij ons eigen persoonlijke leven. Laat ik het zo zeggen, laat ik maar voorbeelden geven dan. Wij kunnen natuurlijk van alles discussiëren over bijvoorbeeld Genesis 1, om maar eens iets te noemen. Dat is wel erg lang geleden, dan langzamerhand. Over Genesis 1, over of een scheppingsdag al of niet 24 uur was, enzovoorts. En of de wereld bol of hol of plat of wat dan ook is. Begrijp je me goed, de Bijbel zegt daar wat over. Het zijn ook Bijbelse dingen waar we ons dan mee bezighouden. Maar in de eerste plaats vullen ze niet ons hart en zijn ze ook niet bepalend voor ons praktische leven. Je kunt ze gewoon op intellectuele wijze benaderen, daarover theoretiseren. Om niet te zeggen, je kunt proberen of je gelijk kunt krijgen bij iemand anders die het er niet mee eens is. Dat is al het verst bij ons vandaan eigenlijk, wat we zouden doen. Maar ik geef het maar als voorbeeld. Hè. We kunnen ons bezighouden met Bijbelse chronologie, dat is leuk, dat is rekenwerk. Begrijp je me goed, ik heb me er ook uitgebreid mee bezig gehouden. Maar het is niet wat we elke dag zouden horen. En het is ook zeker niet bepalend voor ons dagelijks leven of voor onze dienst aan de Heer. Wat wij in de eerste plaats moeten weten en waarbij wij ook altijd bepaald moeten worden met de woorden van Petrus, is de tegenwoordige waarheid, namelijk de waarheid met betrekking tot het tegenwoordige werk Gods. En zelfs, maar dat heb ik u ook al eens een keer voorgehouden, zelfs zouden we dan niet in de eerste plaats zeggen, nou, het tegenwoordige werk Gods is dat God het Joodse volk terzijde gesteld heeft en dat hij in onze dagen volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. En dat is heel wat anders, enzovoort, want hij roept nu de gemeente. Natuurlijk is dat tegenwoordige waarheid, maar zelfs dat heeft geen zin wanneer we ons niet in de eerste plaats bewust zijn dat wij als kinderen Gods leden zijn van die gemeente en dat het werk Gods aan die gemeente in de eerste plaats is een werk Gods aan onszelf, aan mij dus, aan u. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. Dat is tegenwoordige waarheid en daarbij zouden wij bepaald worden. En van daaruit, natuurlijk zouden wij een wat algemener inzicht krijgen in het werk Gods als zodanig, of gewoon in Bijbelse waarheid in het algemeen. Maar het spitst zich toch toe op wat de apostel Petrus hier noemt tegenwoordige waarheid. Dat kan natuurlijk nooit wat anders betekenen, de term tegenwoordige waarheid. U weet, tegenwoordige waarheid, als je de term uit de Bijbel haalt, dan krijg je de indruk dat er tegenwoordig iets waar is dat vroeger niet waar was en in de toekomst ook niet. Zo van, nu is het waar, maar vroeger was het niet waar en in de toekomst was het ook niet waar. Dat is tegenwoordig. Zoiets bestaat natuurlijk niet. Waarheid is waarheid en blijft altijd bestaan en als het niet altijd bestaat, is het geen waarheid. Dat heb ik niet eens uit de Bijbel, dat heb ik zelfs nog van Plato geleerd. Maar goed, die is inmiddels overleden, dus vooruit maar weer. Maar zo is dat nou eenmaal. Dus dat kan het niet betekenen. Zodat er maar twee mogelijkheden overblijven. Tegenwoordige waarheid in de zin van waarheid met betrekking tot het werk Gods in onze dagen. En dan komen we terecht bij wat ik u net zei. Namelijk het werk Gods bestaande uit de roeping van de gemeente. Maar beter is natuurlijk te zeggen tegenwoordige waarheid is actuele waarheid. Want dat is ook de betekenis van de uitdrukking. Het is de waarheid die in onze dagen actueel is, namelijk van toepassing is. Dat is de waarheid dat God in u en in mij een werk wil volbrengen. Daarom wordt hij ook genoemd onze Heer. die wij dienen, en de zaligmaker die ons inderdaad zalig maakt. Dat is waar het om gaat. En in die waarheid zouden wij uiteraard versterkt worden. En dus, de apostel herhaalt het en zegt in volgende vers, vers 13. Hij zegt, en ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Hij zegt, ik doe dat, ik weet dat je het weet, niet in mijn zeg ik het, want zegt hij, zo hoort het ook. Ik acht dit recht te zijn. Waarmee de apostel zich aansluit bij de apostel Paulus, die op nogal wat plaatsen precies hetzelfde zegt, zei het dan met iets andere woorden. De man die ook zegt, ik moet dit nu eenmaal doen. En bij gelegenheid zegt hij ook, ik weet dat je het weet. Of hij zegt, ik weet dat ik in herhaling val. Hij zegt, maar daar word ik niet moe van en het is voor u nodig. De herhaling van steeds dezelfde woorden. En bovendien, de apostel Paulus voegt er ook aan toe, ik moet het nou eenmaal doen, ongeacht hoe jullie erover denken. Ik moet dat nu eenmaal doen, want dat is mij toebetrouwd, dat is mijn verantwoordelijkheid als dienstknecht des Heren, en bijzonder als apostel. En de apostel Petrus zegt hier precies hetzelfde. Hij zegt, ik acht het recht te zijn dat ik u opwekke door vermaning. Hoe lang? Wel, zolang hij dat kan doen. Zie? Het is zijn eigen verantwoordelijkheid om dat te doen. Zolang ik in deze tent, zolang ik nog in het lichaam, zolang ik nog in deze tabernakel ben. En hij zegt het daarna nog een keer. Hij zegt, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels spoedig zijn zal. Haast, betekent gewoon spoedig. De aflegging mijn lichaams, mijn tabernakels zal haast zijn. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Maar daarna zegt hij, doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want als je nou denkt, als de apostel Petrus is overleden, dan zijn we eindelijk van hem af. Dan zegt de apostel Petrus, nee, dat zal niet, want bij deze gelegenheid schrijf ik een brief onder het motto, wie schrijft, die blijft. En ja, en zodoende spreekt hij nu nog nadat hij gestorven is. Nou ja, dat is uit de Hebreeënbrief, maar woorden met precies dezelfde strekking. Petrus zegt, nu terwijl ik in het lichaam ben, blijf ik deze dingen herhalen. En opdat je het altijd zult horen, schrijf ik nou een brief. En inderdaad, het resultaat daarvan is dat wij ons op, 8 september 1996, daarmee bezig houden. Toch steeds. Het werkt nou eenmaal. Goed. En met zijn uitgang, want zo heet zoiets, met zijn uitgang voor ogen schrijft hij ons deze brief. Ik vind het trouwens wel aardig, want volgens de verhalen, hoe zeg ik dat nou weer? Volgens de verhalen heeft Paulus inderdaad van de Heer vernomen dat hij niet meer zoveel tijd zou hebben. Heeft hij gehoord, Petrus, dat... De aflegging zijn tabernakels haast zal zijn, maar volgens de verhaal, ik bedoel gewoon volgens de kerkgeschiedenis of wat er voor door moet gaan. Al of niet officieel heeft hij die mededeling gekregen toen hij zich bevond op Cornhill in Londen. Of het toen Cornhill heette, weet ik niet. Londinium heette het toen wel. En op dezelfde plek staat nu een kerk gewijd aan Petrus. Sint Pieter op Cornhill. Nee, we hebben hem niet gezien, broeder. We kwamen 3 straten verder kwamen we voorbij met de bus, maar we zijn er niet geweest. Maar op die plek staat inderdaad een kerk die in de tijd werd opgericht door King Lucius, wat geen mooie naam is voor een christelijke koning, in 167 vermoedelijk van onze jaartelling, dus dat is verbazend lang geleden. Heeft daar de kerk op laten richten en officieel wordt dat beschouwd als de zetel van het aarts, hoe moet je dat zeggen, van de Engelse kerk eigenlijk. Hè. Oorspronkelijk was daar dus wat men noemt de aartsbisschop van Brittannië, van Groot-Brittannië, gevestigd. En dat is zo gebleven tot die figuur, ja, die, ik vind hem niet zo sympathiek, maar tot Augustinus in Engeland aankwam in 597, dat is meer dan 400 jaar later, en daar het Rooms-Katholicisme vestigde in een land wat al lang gekerstend was. En bij die gelegenheid werd de zetel van de aartsbisschop, zal ik maar zeggen, gevestigd in Canterbury. En zo is het sindsdien ook gebleven. Maar oorspronkelijk was het wel degelijk Londen. Op deze plaats, ter herinnering, voor zover wij weten, maar u mag het vergeten, maar voor zover wij weten, ter herinnering aan het verblijf van Paulus in Brittannië. Een paar straten verder staat uiteraard St. Paul's. Daar zijn wij wel geweest afgelopen week. St. Paul's Cathedral. Cathedral, ik heb de hele week geoefend. Ik heb een stukje van mijn tand af. Dan gaat het makkelijker, heb ik nou gemerkt. Maar goed, St. Paul's Cathedral. Gewijd aan het bezoek van Paulus daar. Dat ga ik u dus nu niet vertellen, maar ik heb het vorige week mensen wat uitgebreider verteld. Wie het horen wil, die vraagt maar om bandjes, want die hebben ook nog ervan gemaakt. Zodat u ziet, we denken aan alles, soms. Maar goed. Maar het is toch wel aardig. De apostelen namelijk, ook de Bijbelse apostelen, want die bedoel ik, die inderdaad geen mogelijkheid ongebruikt hebben gelaten om het evangelie waar ook ter wereld te prediken. En dat is wat ik maar even naar voren wilde brengen. Misschien kom ik er straks wel op terug. Er staat dan vervolgens in vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En zo lees ik het zonder klemtoon voor. Ik heb u er straks gewoon voorgelezen. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Maar bij voorkeur lees ik het anders. Bij voorkeur lees ik, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Zodat de ogenblikkelijke vraag is, wie dan wel? En ik mag het zo voorlezen, omdat de apostel Paulus in de tweede Korinthebrief woorden van gelijke strekking gebruikt. Als hij zegt, want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. En de vraag, wie doet dat dan wel, heeft hij dan al beantwoord. Velen. Wij dragen, dus eind van 2 Korinthe 2 geloof ik. Wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Of, wat er eigenlijk staat is, wij vervalsen niet, gelijk velen dat doen, het woord Gods. En één of inmiddels net twee hoofdstukken verder officieel, in het begin van hoofdstuk 4 van de tweede Korinthebrief, zegt hij, want wij hebben verworpen de bedekselen der schande, de schandelijke bedekkingen. En de vraag is weer, wie dan niet? En het antwoord is velen. En suggererend uiteraard degene die onder de wet leven, want zij gebruiken de wet als een bedekking voor het evangelie. En gebruiken het oude verbond als een bedekking voor het nieuwe verbond. Een en ander onder verwijzing naar Mozes die een bedekking over zijn aangezicht legde. Zoals beschreven in het tussenliggende hoofdstuk, hoofdstuk 3 van de tweede Korinthebrief. Maar u ziet dat ze er allemaal last van hadden dat zoveel water bij de wijn gedaan werd. Dat zoveel waarheid, goddelijke waarheid en dus ook bijbelse waarheid uiteraard bedekt werd. Niettemin zegt de apostel, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Opvallende aan het jodendom in elk geval, maar feitelijk aan alle menselijke religie is, dat je het kunt rangschikken onder deze rubriek. Namelijk kunstelijk verdichte fabelen. Het zijn sprookjes, maar ze steken erg interessant en fraai in elkaar. Dat zijn kunstelijk verdichte fabelen. Het rijmt wel, in die zin klopt het, maar in de praktijk klopt de inhoud van het rijm niet. En daar gaat het maar om. Want het belangrijkste is niet of het rijmt en dus oppervlakkig gezien klopt. Het gaat erom of het ook de waarheid is. En dat kun je moeilijk van al die religieuze geschriften zeggen. En dus zegt de apostel, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd toen we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar, zegt hij, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wat de apostel predikt mag dan op enige wijze gebaseerd zijn op schriften, op dat wat geschreven is. Dat zegt hij ook in het latere deel van dit hoofdstuk. Maar wat hij als eerste noemt is niet de geschriften. Wat hij als eerste noemt is, hij heeft het gezien. Dat wat hij predikt, heeft hij gezien. En dat is precies hetzelfde als wat de apostel Johannes zegt in de inleiding tot zijn brieven. Want die brief, de eerste Johannesbrief, begint met hetgeen wij gezien hebben. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Hetgeen wij getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. En wat zij gezien hebben, zowel Johannes als Petrus, leidt ook geen enkele twijfel. Wij zijn geneigd te zeggen, wat zij gezien hebben is de opgewekte Christus. Dan zeg ik, dat is ook zo, want daar gaat het in elk geval over. Aan de andere kant, de apostel Petrus verwijst niet eens naar de opstanding van Christus, maar verwijst naar een voorafschaduwing daarvan. Hij verwijst namelijk naar wat wij noemen de verheerlijking op de berg. Dat is namelijk de volgende zin. Hij zegt, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want, vers 7, hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Stem namelijk die zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En in de variant, in wie ik al mijn welbehagen heb. En wanneer dat was, staat er ook bij. Namelijk, deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Woorden van dezelfde strekking klonken uit de hemel ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. Hier aangehaald in verband met de verheerlijking op de berg, maar in beide gevallen is het een uitbeelding van de opstanding van Christus en het resultaat daarvan. De doop is zo zonder meer een uitbeelding van dood en opstanding, en de verheerlijking op de berg is in het bijzonder de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. En daar is de apostel Petrus, maar ook de apostel Johannes uiteraard, aanschouwer van geweest. Zij hebben het gezien. Petrus, Jacobus en Johannes, de drie apostelen, drie van de 12, die met de Heer op deze berg waren. Deze berg. Welke berg? Ja. Nee, dat weten wij niet. En dat is kennelijk ook niet de bedoeling. Dat is voor de toeristenindustrie wel aardig, want men wijst dus in Israël een stuk of drie aan. Zodat als je hem zeker gezien wil hebben, moet je ze minstens alle drie bezoeken. En dan weet je nog niet zeker of de echte er wel bij zat. Zie? Men weet het niet. Het staat er namelijk niet bij in het verslag van de zogeheten evangelisten. En zelfs hier staat het niet. Hier staat gewoon, toen wij met hem op de heilige berg waren. Waar zij zagen Jezus alleen, want dat staat er echt. Maar het is nadat er eerst staat dat ze zagen Jezus en Mozes en Elia. Toen keken ze nog een keer goed en toen zagen zij Jezus alleen. Staat er? Maar welke berg het was, waar het was, dat wisten ze niet. Dat wil zeggen, dat wordt er niet bij verteld. Daar is natuurlijk een goede reden voor, aangezien heel de historie in hoge mate een profetische, namelijk een typologische betekenis heeft, wordt er niet bij verteld welke berg het was, omdat het inderdaad verborgen is en ook inderdaad verborgen zou blijven. Want de vraag is, waar is dat koninkrijk van Christus dan nu? Waar vinden wij de verheerlijkte Christus? En dan in uiterste instantie zeggen wij natuurlijk, in de hemel. Maar dat is een plaats die de wereld niet kent. En voor zover men een verheerlijkte Christus gezien heeft op aarde, wordt ook niet meteen verteld waar het was. En daar gaat het maar om. Een verborgen koninkrijk. Want dat is waarnaar verwezen wordt. En dat is feitelijk ook waar de apostel Petrus het hier over heeft. Maar in dat verborgen koninkrijk, op die heilige berg, die geheimzinnige berg, daar ziet men, met de woorden van de Hebreeënbrief, daar ziet men Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1. Nadat hij leed en stierf voor onze zonde, maar dus ook nadat hij uit de dood opstond en eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht heeft, nadat hij leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft, kortom, nadat hij een positie heeft ontvangen, gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is wat het uitbeeldt. Voor de goede orde moet ik er natuurlijk iets nauwkeuriger op ingaan. Want in het algemeen moet vastgesteld worden dat de verheerlijking op de berg een uitbeelding is van de positie van Christus in zijn koninkrijk. Maar als u daarna vraagt, maar gaat het daarbij om een openbaar koninkrijk of om het verborgen koninkrijk, zeg ik resoluut, om het verborgen koninkrijk. Want punt 1, er wordt niet verteld waar het is, dus het is verborgen. Punt 2, niet alle discipelen zagen het, maar 3, het was dus ook verborgen. En het volgende argument, en dat is de sterkste van allen, is dat de geschiedenis van de verheerlijking van Christus op de berg met die 3 discipelen, dat dat maar de ene helft van het verhaal is, want gelijktijdig, let dan vooral goed op, gelijktijdig waren de andere discipelen, dat waren er dus minstens 9, waren de andere discipelen beneden, onderaan de berg, die zagen die verheerlijkte Christus niet, en die waren onderaan de berg bezig om de macht van de duivel te bestrijden. Nou ja, om de maanzieke knaap te genezen, of hoe het maar heten mag. En daarmee is de volledige geschiedenis een uitbeelding van onze bedeling, waarbij wij Christus kennen als de verheerlijkte in zijn hemelse positie, waarin wij ook deel hebben als gemeente aan zijn hemelse positie op de berg, waarbij wij ook inderdaad zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zoals Hebreeën 2 dat zegt, terwijl aan de andere kant wij hier op aarde, beneden, dat is onderaan de berg dus, van doen hebben met de macht van de duivel, waartegen wij te strijden hebben, maar waarbij de definitieve overwinning nooit behaald wordt. Want zolang de Heer Jezus met de 3 van zijn discipelen op de berg was, werd de maanzieke knaap niet genezen en werd de boze geest dus niet uitgedreven. Dat gebeurde pas toen de Heer van de berg alsnog beneden verscheen, een uitbeelding uiteraard gewoon van zijn wederkomst, en bij die gelegenheid pas werd de maanzieke knaap genezen enzovoorts. Betekenis daarvan is natuurlijk eenvoudig genoeg. Die maanzieke knaap is een beeld van de wereld in het algemeen, in de macht van Satan, en meer in het bijzonder, omdat nou eenmaal het Joodse volk model staat voor de wereld als zodanig, is het de uitbeelding van het Joodse volk. De term maanziek zou in dat verband al voldoende moeten zijn, maar ik kan het zo gauw niet uitleggen. Maar het is nu eenmaal zo dat in de Bijbel de maan alles van doen heeft met Israël. Dat wil zeggen het bekende deel van Israël. En dat is dan uiteraard tot in onze dagen het Joodse volk. Maar het wordt niet genezen, het zal niet tot bekering komen, wordt niet bevrijd van de macht van Satan. Integendeel, de Heer zelf had al gezegd, in ieder geval in Johannes 13, dat weliswaar de boze geest zou worden uitgedreven, maar daarna zou die terugkomen met nog 7 andere geesten. Sprak hij over dit geslacht. Wel nu, die maanzieke knaap is een beeld in elk geval van het Joodse volk, maar via het Joodse volk van de wereld als zodanig. En wat ons als gelovigen betreft, wij hebben de strijd tegen vlees en, niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht, tegen de geweldhebbers deze eeuw, tegen de God deze wereld. En nog meer van dat soort uitdrukkingen, tot op dit moment slechts ontleend aan de Efezebrief en in het bijzonder aan Efeze 6. Maar hij wordt, de tegenstander wordt niet definitief verslagen, zolang onze tegenwoordige bedeling voortduurt, zal de strijd niet definitief beslecht worden. Want dat gebeurt pas na de opname van de gemeente en samenvattend en in het algemeen gesproken bij de wederkomst van Christus. Dat is de situatie. Het is misschien aardig om daarnaast even Openbaring 12 te leggen. Hoewel ik veronderstel dat ik u geen nieuws vertel als ik u die verse toelicht uit Openbaring 12. Openbaring 12, waar immers via typologie, via beelden, gesproken wordt over wat wij noemen de opname van de gemeente, in elk geval in vers 5. Maar in vers 7 staat dan, en er werd krijg, oorlog, er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Kortom, de verklager onze broederen is nedergeworpen, zoals vers 10 dat zegt, enzovoorts. Dikwijls wordt gedacht dat in deze verse vanaf vers 7 gesproken wordt over gebeurtenissen die zich zullen afspelen in de hemel na de opname van de gemeente. En eigenlijk is dat ook juist met dien verstande dat als gesproken wordt over krijg in de hemelen, dat het daarbij niet zozeer gaat om wat zich na de opname van de gemeente zal afspelen in de hemel, maar daarbij gaat het nog om wat zich in onze dagen afspeelt. In sommige kringen zou men meteen zeggen, het is de oorlog, de strijd in de hemelse gewesten. Waarom dan ineens nieuwe vertaling gebruikt moet worden, is mij niet helemaal duidelijk, maar ik haal de term dan toch maar aan om te laten zien dat het toch wel degelijk een bekende gedachte is. Want hoe dat ook zij, en dan vertel ik het weer heel kort, Michael en zijn engelen, ik heb daar niet de minste twijfel over, Michael en zijn engelen is nou eenmaal een symbolische uitbeelding van Christus en de gemeente. En tot in onze dagen strijden Michael en zijn engelen, Christus en de gemeente, tegen de draak en zijn engelen. Tegen de macht der lucht, of hoe dat maar genoemd mag worden, in Efeze 6. Het kan niet mis, het kan ook niet ontkend worden. Er staat gewoon in elk geval in Efeze 6 uitgebreid. En dat is meer dan voldoende. Waarom deze dingen hier staan in Openbaring 12 vers 7? Wel, dat is heel eenvoudig. In deze versen 7, 8 en 9, wat er verder volgt, wordt vermeld hoe die strijd uiteindelijk zal aflopen. Want zolang deze bedeling voortduurt, zal de strijd niet beslecht worden. Integendeel, de strijd gaat gewoon door. En op het moment dat u dan zegt, want dat hoop ik altijd dat u dat dan zegt, maar wij hebben toch de overwinning en wij zijn toch in Christus meer dan overwinnaar, dan zeg ik in de eerste plaats, ja, wij wel, maar zij niet. De wereld in elk geval niet. Toch? Dat is één. En daarom zeg ik weer, wij misschien wel, maar zij niet. En dat klinkt erg hard, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel alleen te zeggen dat wij individueel, namelijk u en ik, in deze overwinning kunnen staan en in Christus meer dan overwinnaar zijn. En dan leg ik meteen Efeze 6 daarnaast en zeg, voor zover wij de wapenrusting dragen. Het schild, hoe heet het ook weer, het schild des geloofs, de helm der zaligheid en een borstwapen, wat was dat ook weer? Ik heb heel lang niet meer naar Van Helbord gekeken, broeder. Modelleren wij op de zondagschool natuurlijk allemaal. Wij zouden die geestelijke wapenrusting dragen om immuun, om onkwetsbaar te zijn voor, laten we zeggen, de vurige pijlen van de boze, dan wel voor de listige omleidingen des duivels. Want dat staat daar allemaal. En voor zover wij ook in de praktijk overwinnaar zijn, is dat omdat wij deze geestelijke wapenrusting dragen. Maar het feit dat wij die wapenrusting zouden dragen, impliceert uiteraard dat die strijd er dus nog steeds is. En die gaat ook door tot onze laatste ademtocht. Nee, zolang wij zingen hem ter eer, u weet wel, u kent het lied toch, hopelijk. Tot onze laatste ademtocht zal ik zingen hem ter eer. Zolang dat zo is, hebben wij met de tegenstander voldoen en zal hij zijn vurige pijlen op ons afschieten. Niettemin, u en ik, hopelijk, maar u en ik zijn onkwetsbaar voor die pijlen, zolang wij die wapenrusting dragen, maar de strijd gaat gewoon door. En in dat geval moet u denken aan twee gebeurtenissen die ik bij voorkeur door elkaar gooi. Uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Twee gebeurtenissen die zich kenmerken doordat strijd gevoerd werd onder aanvoering van Jozua. De zoon van Noen, maar dat is één generatie voor terug. Maar meer in het algemeen, Jozua, de zoon van Jozef. Nou ja, Jozua, die van Efraïm. Toch? Jozua, de Hebreeuwse naam voor Jezus. De zoon van Jozef. De man uit Efraïm. Want die leidde Israël in de strijd tegen de Amalekieten. Weet u nog? En de strijd duurde de hele dag. Had dat niet korter gekund? Jawel, maar dat was niet de bedoeling. Heel eenvoudig. Vanwege de typologische betekenis in elk geval niet. En duurde dus de hele dag. Zodanig dat Mozes wat moe werd. Want niet Mozes leidde de strijd. Mozes zat niet onderaan de berg in de woestijn en nam deel aan de strijd. Maar Mozes zat op de berg. Leuk hè? Weer Mozes op de berg. Daar zien we hem nogal eens. Maar goed, Mozes op de berg met zijn handen omhoog. In gebed. Enzovoorts. Als de middelaar tussen het volk en God zelf. En zijn handen werden wat moe staten. Maar dat was niet zo erg, want hij werd ondersteund door Aaron, de hoge priester, als beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aan de andere kant werd hij ondersteund door Hur. Dat is wat moeilijk uit te leggen, maar dat is eigenlijk gewoon de Heilige Geest. Hur is Gur of Goer en dat is eigenlijk gewoon Ruach. Nou, hoe dat ook zijn, geest dus. Het is daarmee een uitbeelding van onze bedeling. Door het werk van Christus, door zijn positie, door zijn trouw, dat is de Hebreeënbrief, hebben wij de overhand. En kunnen wij wederstaan. Kunnen wij de tegenstander wederstaan, maar de strijd blijft gewoon voortduren. En de andere geschiedenis die ik er graag doorheen gooi, is dat Israël opnieuw geleid werd door Jozua in de strijd. En die duurde de hele dag, die strijd. En bij nader inzien, zelfs de dag duurde wat lang. Want iemand had de klok stilgezet. De enige echte klok, weet u wel. De zonnewijzer, namelijk. De zon. Die stond stil. Zodat de dag inderdaad aanzienlijk langer duurde. Maar voor de profetie moet je gewoon zeggen, het betekent gewoon dat de klok niet liep. De tijd stond als het ware stil. En u en ik weten al lang dat dat de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. De onderbreking van de tijdrekening uit Daniël 9. Namelijk de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week. De strijd gaat dus gewoon voort. Niettemin, we hebben de overhand. Dat wil zeggen, we kunnen de vijand wel aan. Beter, met de woorden van Efeze 6. Wij kunnen staan, staan blijven en stand houden. Maar de strijd duurt wel voort. En dat is maar waar het om gaat. Dat is de situatie van onze tegenwoordige bedeling. Een verhoogde en verheerlijkte Christus, in wiens kracht wij meer dan overwinnaars zijn, niettemin gaat de strijd gewoon voort. En pas in de toekomst, wanneer de gemeente inderdaad zijn hemelse of haar hemelse positie zal innemen, bij die gelegenheid zal Satan en zijn personeel de hemelse positie verliezen. En dus uit de hemel worden nedergeworpen, zoals ik laatst op één plaatje, op één tekening gezien heb. Maar dat even terzijde. Maar zo zit het nou eenmaal. Michaël en zijn engelen. Christus en de gemeente. En ik kan het niet helpen, want ik kan niet zomaar mijn geheugen uitzetten en een andere flop erin steken. Dat lukt nou eenmaal niet. Dus denk ik ogenblikkelijk aan een berg, een markante heuvel die heel Somerset domineert. De Glastonbury Tor. Met daarop staat alleen nog maar een toren. De kerk is ingestort bij een aardbeving in 1275. Ik weet het allemaal precies nu. Hè? Maar goed, ja, wat doen voor de mensen soms. Maar de toren staat er nog. Die heeft men ook gerestaureerd en die zal wel blijven staan voorlopig. Maar de toren gewijd aan Saint Michael. Saint Michiel, zouden wij zeggen in het Nederlands. Want boven de rivieren wordt de term toch niet gebruikt. En onder de rivieren heet het Saint Michiel. Weet je wel, van Gestel. Nou goed, laat me zitten. Saint Michiel. Maar Saint Michiel is gewoon Sint Michael. En dat is gewoon de aartsengel. Ik weet het, wij beschouwen dit als rooms-katholieke termen en eventueel termen van de Anglicaanse kerk, zo u wilt. Maar niettemin zijn hele normale uitdrukkingen. De heilige Michael. En waarom staat die toren daar op die berg en is hij daar gewijd aan Sint Michael? Wel, heel eenvoudig kan ik u zo vertellen. Want volgens de verhalen volgens sommigen bevindt zich in die berg, dat zijn de categorie kunstig verdichte fabelen. Die hebben daar nooit één argument voor nodig, die geloven dat zomaar. Maar goed, volgens hen bevindt zich in deze berg een draak. En dat is ongetwijfeld omdat het altijd al beweerd is geworden, al meer dan 2000 jaar geleden ook, in de dagen van de Kelten toen nog. En voordat het evangelie daar kwam, en toen het evangelie daar kwam, hadden ze de verhalen over de draak hier in deze berg. En wat deed men dus? Men predikte het evangelie op die berg, om de draak vooral zwaar te beledigen en te vernederen. En om het nog lastiger te maken, bouwde men daarop een kerk. Want dat is toch, lijkt mij, een aardige methode om de macht van Christus te demonstreren. Men bouwde een kerk, gewijd aan de Heer zelf uiteraard, maar meer specifiek gewijd aan Sint Michael, Sint Michael, boven op de berg. Zo van, die draak kan ons wat schelen, Sint Michael is de grote overwinnaar. En dan denken wij, waar hebben die Rooms-Katholieken toch een verhaal van Sint Michael en de draak vandaan? Dan zeg ik nou gewoon uit de Bijbel, maar dat zijn ze vermoedelijk zelf ook vergeten. Niet iedereen, maar velen wel. Maar zo gaat het. En het is nou dat ik toevallig Glastonbury noem, en met hetzelfde gemak had ik natuurlijk kunnen noemen St. Michael's Mount. Hè? Vlak bij het einde der aarde, Land's End. Die, langzaam broeder. Die berg die daar uit zee opsteekt en genoemd is naar dezelfde, St. Michael. En waarop nu weliswaar een kasteel staat, maar waarop oorspronkelijk ook een christelijke nederzetting was. Inclusief abdij, dan wel priorij, dat weet ik uit het hoofd niet, enzovoorts. Waarom? Wel is makkelijk genoeg, de verhalen worden daar nu nog verteld, dat daar een grote reus leefde, enzovoorts. En dat op een of andere wijze, want dat ga ik u nou niet gedetailleerd vertellen, die reus is verslagen, enzovoorts. En dan zeggen wij, wat een onzinnige verhalen geloofden die mensen vroeger. Maar ik moet u zeggen, ik geloof het. Want die reus, die kennen wij uit de Bijbel. En toen kwam er klein duimpje, dan wel een knaapje, die zag een reusje staan. Wij danken Fons Jansen, het reusje was een heiden. Hoe verder ging, weet ik niet. En het eindigt met naar de Filistijnen. Maar goed, ik vind het een pracht van een lied. Vooral omdat het de duivel niet serieus neemt, denk ik dan. Maar niet te min, het verhaal over de reus die verslagen werd, dat is wat ik geloof. Want op alle hoge heuvels in het landschap, alle bijzondere punten, markante punten uit het landschap, wordt van oudsher afgoderij bedreven. En welke god er ook gediend wordt, het is altijd de duivel, hoe je dan ook heten mag. En als het christendom gepredikt werd in het verleden, werd dat bij voorkeur gedaan op zulke heidense cultusplaatsen. En als mensen tot geloof kwamen daar, dan werd er een kerk gebouwd op die plek. Zodat er geen plek meer zou zijn voor een altaar. Zodat men op dezelfde plek niet meer de tegenstander zou dienen. En de plaats wordt genoemd met de naam van Michael, de aartsengel, want het is niemand anders dan Christus. De hoogste engel die er is, en tegelijkertijd toch een engel. Dat is immers Christus. En dus de aartsengel. Zo moeilijk is dat niet. En als ik St. Michael's Mount noem, moet ik natuurlijk meteen, om niet de Fransen tegen me in het harnas te jagen, het spiegelbeeld daarvan noemen aan deze kant van het kanaal, namelijk Mont Saint-Michel. Net zo'n berg, opstekend uit de zee, enzovoort, met precies dezelfde geschiedenis. Hoe het precies was, weet ik niet meer, want het ene eiland was vroeger het bezit van het andere. Mont Saint-Michel onder St. Michael's Mount of andersom, daar wil ik afwezen. Daar gaat het nou ook verder niet om. Maar het is precies hetzelfde. En zo zijn er nog veel meer plaatsen waar ik het toch over heb. En ik hoop dat u me dat even wilt toestaan. Ik ken het verhaal, maar dat bewaar ik voor onze reis naar Frankrijk uiteraard. Ook Gallië, ook Keltisch, en die is uit dezelfde tijd. Ik ken het verhaal van Martha, van Bethanië, weet u wel. Die eerst trouwens in Glastonbury ook even was. Zeker wel. Maar vandaar terugkeerde naar Gallië, provincia Gallica, en zich vestigde in Tarascon. En daar is een grot, hoog boven de Rhône, in de berg. En daar woonde een monster. De naam ben ik kwijt. Of was dat Tarascon? Heette dat monster Tarascon? Weet ik veel. Nou, doet er ook niet toe. Een monster, zeg maar een soort draak enzovoorts, die de bevolking daar lastig viel. En toen kwam Martha, uiteraard met een kruis. Want u weet hoe dat is in Rooms-Katholieke tradities. Met het kruis vooruit wordt de macht van de tegenstander gebroken. En het beest viel in het water van de Rhône en verdronk jammerlijk. En zo werd de omgeving van deze plaag verlost. En Martha is de rest van haar leven daar blijven wonen en is daar begraven. En ik heb haar graf bezocht. Je hoeft het voor mij niet te geloven. Maar ik geloof zulke verhalen. Maar dan op de goede manier. Want het verhaal is natuurlijk doodgewoon deze, dat de mensen daar geplaagd werden door de heidense goden die zij dienden, in wier macht zij waren, occulte macht, zal ik dat maar eens noemen, hè? Onder de macht van Satan. Toen kwam daar Martha, bracht daar het evangelie, en ter plekke werd dus de macht van Satan gebroken, enzovoorts. En Martha is daar op diezelfde berg blijven wonen en is daar gestorven. Begraven in de grot. Zo eenvoudig is dat. Nou goed, nog een voorbeeld. In Zwitserland. Dat is voor de reis naar Zwitserland, bedoel ik. Maar daar verzamel ik nog het een en ander voor. In Zwitserland is een plaatsje Bejatenberg, wat wij in onze kringen redelijk goed kennen, omdat daar sinds jaar en dag een bijbelschool gevestigd is, waaraan zelfs Billy Graham gestudeerd heeft, geloof ik. Hè? Nou, ik had moeten zeggen, zelfs dokter Wim Malgo, dus dan weet je het wel. Nou goed, lang. Hè? Jeroen Schout ook, ja. Maar goed, dat wil ik nou niet meteen noemen. Want ik weet nog niet of het een aanbeveling is of niet. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Want ik weet het niet, ik heb die bijbelschool ook niet bezocht, dus dat weet ik niet. Bejatenberg, wist ik veel, maar Bejatenberg is een berg aan de oever van en dus hoog boven de Toenerzee. En het ligt vlak bij Unterzeen. En Unterzeen is de noordkant van Interlaken. Aan de andere kant van het water, ligt tussen twee meren in, weet u wel. Nou goed, Bejatenberg aan de noordelijke oever van de Toenerzee. Daar is die berg, die heet Bejatenberg. Daar is een grot in de berghelling, namelijk de grot van Beatus. Daar kwam deze man, Beatus. Hij kwam trouwens uit Glastonbury. Dat is leuk, dat doe ik niet met opzet, maar dat was nou eenmaal zo. Sorry, hij kwam uit Glastonbury. Want hij was een Brit, hij heette eigenlijk Beatty, denk ik gewoon. Maar vooruit. Men noemt hem in het Latijn dan Beatus. Dat is de man die daar het evangelie kwam brengen, reeds in de eerste eeuw van onze jaartelling, die volgens de statistieken gestorven is in het jaar 110 van onze jaartelling, en die volgens anderen al eerder gestorven is, namelijk in 96 van onze jaartelling. Heb u dat? De opstanding van Christus in het jaar 32. Toen ging het evangelie naar Brittannië, van Brittannië ging het naar Zwitserland, en de man die dat allemaal voor elkaar gebracht heeft, stierf in 96, dus dat was net 64 jaar later. Heb u dat nog? In één generatie echt over heel de wereld. En zelfs vanuit Brittannië. Britse zendelingen. Net als Bonifatius en hoe ze maar heten mogen. Die hakte trouwens een eikom. Maar vooruit. Ik dwaal af. Beatus dus. Die kwam daar in wat nu heet Beatenberg. Daar woonde in de grot. Waaruit trouwens een onderaardse rivier naar buiten komt. Want een bron is er ook altijd op dit soort plaatsen, hoor, vergis u niet. Maar daar woonde in de grot één draak, één monster. En Beatus met zijn kruisje in de hand liep de draak tegemoet. En de draak werd onpasselijk en viel tot vermaak van het publiek van de berg in de Toenerzee. En verdronk jammerlijk. Dat is het verhaal. Alweer zo'n verhaal. En weer de vraag, geloof u dat? Dan zeg ik wel. Namelijk in de belangrijkste betekenis van al deze woorden. Want het gaat gewoon over de macht van Satan, de macht van de duisternis, de macht van onder de aarde, uit de grot, zal ik maar zeggen. En die macht van Satan, de macht van de afgrond eigenlijk, die macht van Satan werd ter plekke gebroken door de verspreiding van het evangelie. En sindsdien heeft men deze dingen, omdat de mensen toch niet lezen of schrijven konden, uitgebeeld in tekeningen, beelden, schilderijen. En daarom denken wij, domme moderne mensen, dat ze dat gedaan hebben omdat ze toen nog niet konden fotograferen. Maar het was omdat er gewoonlijk niet gelezen werd, waarom ook, want er viel niks te lezen. Er was niks in druk toen. En om het verhaal te bewaren werd het dus afgebeeld in de symboliek. En denkt u erom dat men toen heel goed wist wat symboliek was? Maar het is altijd hetzelfde verhaal. De berg, en liefst de berg naast de diepte van het water. En de duivel, de macht van Satan, was vanaf de berg gekieperd zo zonder meer de afgrond in. Dat is de bedoeling. Net als al die zwijnen trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. En dat is wat er gebeurd is. En dat is dus ook een uitbeelding van onze bedeling. Als ik de toren zie staan op Glastonbury Tor, dan denk ik aan dit soort dingen. Dan denk ik, het is een uitbeelding van de overwinning van Christus op het heidendom. Overwinning van Christus op de macht der duisternis. Het gaat nog net, want als je er bovenop loopt en je wordt omgeven door het gangbare publiek daar, dan zou je het niet denken. Dan zou je denken dat de macht der duisternis nog steeds niet gebroken is. Maar het verschijnsel dat ik als gelovige daar boven ben, bewijst dat die macht wel degelijk gebroken is. Daar hou ik het dan maar even voor het gemak op. Maar dat is wat wij in heel de wereld zo tegenkomen. Of deze verhalen ook letterlijk gebeurd zijn, wel, ik zeg altijd, als het overdrachtelijk waar is, is de kans groot dat het ook letterlijk waar is. Ik heb daar niet de minste moeite mee. Maakt mij trouwens ook niks uit. Als wij maar in gedachten hebben de berg der verheerlijking. Want dat is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus en daarmee van zijn werk. Op de berg is Christus. Op de berg, welke het ook is, zie ik Christus. En ik moet u eerlijk zeggen, ik zie dan nog liever, eerlijk gezegd, zie ik dan nog liever zo'n toren staan, zoals op de Glastonbury Tor, dan dat ik op een of andere hoge berg in Zwitserland, dan wel in Zuid-Amerika, boven Rio de Janeiro geloof ik, een groot kruis zie staan. Want dat vind ik niet zo'n grote overwinning, zo'n kruis. Een toren zie ik liever, want het spreekt altijd over de weg ten hemel. En die weg is opengemaakt. En terwijl niet-christenen, sterker nog, terwijl antichristelijke leringen zeggen dat op Glastonbury Tor de toegang is naar de onderwereld, zeg ik, het is de uitbeelding van de toegang naar de hemel zelf. En voor zover daar een toegang is naar de onderwereld, denk ik, dat is omdat Satan en zijn personeel daar in de onderwereld geworpen worden. En voor zover er een draak in die berg zit, mensen beweren dat in ernst, dan moet je natuurlijk wel wat piercing door je gezicht en andere lichaamsdelen hebben. En een slechte kapper. En geen zeep. Laat maar zitten. Voor zover er een draak in die berg zit, is het omdat de duivel daar ter plekke vernederd geworden is. Hoewel men alle mogelijke moeite doet om hem eruit te krijgen natuurlijk. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat is wat het uitbeeldt. En dat is wat wij ook inderdaad in de oude christelijke wereld, als zoiets dan überhaupt bestaat, dat wij ook tegenkomen. De uitbeelding van hoe Satan, de draak, inderdaad vernederd geworden is. En hoe Christus als de opperste engel, als de hoogste machthebber vanuit de hemel, inderdaad de overwinning op die draak heeft behaald. Daarom zouden wij zien op Jezus alleen. En het is dat wat Petrus in gedachten heeft. Hij zegt geen kunstig verdichte fabelen. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. We hebben die stem gehoord uit de hemel. Gij zijt mijn zoon, of deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En het is dat plaatje dat apostel Petrus hier voor ogen heeft. En als het goed is, hebben wij dat ook inderdaad. De verhoging, verhoogde Christus, die de overwinning behaald heeft. Dat is het eerste wat Petrus noemt. En voor de volledigheid moet ik er natuurlijk ook het andere argument van de apostel Petrus aan toevoegen. Want Petrus zegt, zijn twee dingen. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar we hebben de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus gezien. En bovendien hebben wij het profetisch woord dat zeer vast is. Want dat is dan vers 19. Ik verbaas mij altijd over de volgorde dat hij eerst zegt wat hij gezien heeft. Daarna noemt hij pas het woord. Niettemin, zo gebeurt het. Wij hebben het profetisch woord. Dat wil zeggen, we hebben de Bijbel in het algemeen. Het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel indien gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats enzovoorts. Want dat is waar het inderdaad om gaat. Dat profetische woord, dat woord van God, dat verspreidt licht. En dat is ook het zwaard waarmee de draak verslagen wordt. En als ik dus Sint-Michael zie afgebeeld met een zwaard in zijn hand, dan wel een speer, maar meestal een zwaard, die de draak doodt, dan heb ik daar niet de minste problemen mee. Het spreekt over de overwinning van Christus zelf, over de grote tegenstander, en het gebeurt door het zwaard des geestes, namelijk het woord Gods. Met de woorden uit Efeze 6. Want inderdaad, we hebben een profetisch woord, het is zeer vast. Waarna de apostel zegt, maar dan moet je wel weten dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. De toevoeging hier is niet voor niks natuurlijk, want er zijn er velen in onze dagen ook die denken dat de Bijbel bestaat uit kunstig verdichte fabelen. En die over Bijbelschrijvers spreken als over dichters enzovoorts. Alsof ze iets kunstigs in elkaar gezet hebben. Wel, Peter zegt, dat is helemaal niet zo. Er is niet iets kunstigs in elkaar gezet. Er is gewoon verslag gedaan van het werk van de kunstenaar, namelijk God zelf. En het werk van die kunstenaar is belicht geworden van verschillende zijden, onder verschillende omstandigheden, namelijk veelmaal en op velerlei wijze. Dat mag dan zo zijn. Niettemin zegt Petrus, het gaat om het profetisch woord, enkelvoud. Het gaat om het woord Gods als geheel. En wat wij zouden doen, maar dat heb ik u vaak genoeg voorgehouden, hoop ik. Wat wij zouden doen is inderdaad schrift met schrift vergelijken. Dat is de enige manier om te komen tot kennis van het profetisch woord in het algemeen. En in dit geval bedoelt de apostel Petrus uiteraard niet dat we daardoor zouden komen tot kennis van de dingen verband houdend met de wederkomst van Christus, hoewel dat ongetwijfeld ook zo is. Maar het verband waarin de apostel het aanhaalt is het verband van onze tegenwoordige tijd. Want het gaat om tegenwoordige waarheid die niet bestaat uit kunstig verdichte fabelen, maar die wel degelijk wordt uitgedrukt in de verheerlijking van Christus op de berg, met alle aspecten daarvan, maar die ook tot uitdrukking gebracht wordt in het profetisch woord. Dat is tot zijn dagen min of meer het profetisch woord, namelijk de oud-testamentische geschriften. Maar Peter zegt, dan moet je natuurlijk wel schrift met schrift vergelijken. Geen profetie is van eigen uitleg, want heel de schrift is heel, omdat die is voortgebracht niet door verschillende mensen, maar door de mensen Gods die van God hebben gesproken onder de leiding van de Heilige Geest. En de gedachte is dat overal waar het woord Gods gepredikt wordt, wordt Satan overwonnen. Waar dit zwaard gebruikt wordt, zal ik maar zeggen, wordt de draak gedood. En waar het gebeurt, ontvangt men tegelijkertijd een hemelse positie. Op de berg. En als u dan gewijd is aan Sint Michiel, dan heb ik daar langzamerhand niet de minste moeite meer mee. Zelfs denk ik dan niet aan Rooms-Katholieke tradities en heilige verering enzovoorts. Dat leer je op den duur wel af. Wij zouden de dingen zien in het licht van de schrift, in het licht ook van de Bijbelse symboliek, en dan is het geen enkel probleem. De gedachte is inderdaad dat vanaf het, dat direct na de opstanding van Christus het evangelie verspreid geworden is. Hoe gaat het nou niet om? Maar dat het verspreid geworden is over heel de wereld. En dat inderdaad de macht van deze Michael, de hoogste engel uit Hebreeën 1, dat die macht tot gevolg heeft dat waar men komt tot aanvaarding van het woord Gods, dat daar inderdaad de macht van de tegenstander wordt weggedaan. En dan blijft waar dat wij als kinderen Gods in Christus meer dan overwinnaar zijn. En waar wij ons benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken, daar zullen wij nimmer meer struikelen. En zullen wij deel hebben aan die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Amen. Zullen wij danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Een rijkdom die u ons geeft door dat woord. We danken u, Vader, dat wij dat woord in ons midden hebben. Dat wij dat zelf kunnen lezen. Dat wij zelf kunnen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En we danken u, Vader, dat we mogen zien dat inderdaad u de tegenstander, de grote tegenstander, de God deze eeuw hebt overwonnen. Dat waar wij ons voorzien van die geestelijke wapenrusting, waar wij die dragen, dat we inderdaad in de overwinning staan, ook in de praktijk van ons leven. Want we danken u, Vader, dat u het bent die door uw woord, door de kracht van uw geest, door het leven van het nieuwe verbond, voor ons zorgt en ons plaatst in deze positie. Wij danken u daarom dat we door alle omstandigheden van dit leven heen de verwachting hebben van die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat we deze tegenwoordige waarheid mogen kennen. En dat we steeds opnieuw bepaald mogen worden bij deze geweldige waarheid. Dat u ons getrokken hebt uit de macht der duisternis. En ons geplaatst hebt in het koninkrijk en in de erven van de heiligen in het licht. We danken u dat we mogen opzien naar boven. En de verheerlijkte Christus mogen zien aan uw rechterhand. Die ons de weg ten hemel, de weg naar deze aanstelling tot zonen geopend heeft. Opdat wij als navolgers van onze heiland zelf inderdaad onze hoop mogen stellen op die heerlijkheid. Wij danken u daarom dat we ook deze avond uw woord mochten openen. We bevelen onszelf bij u aan, Vader. Wilt u op grond van uw beloften ons nabij zijn met uw kracht? Wilt u ons inderdaad bewaren van de boze door uw kracht, door uw woord en door uw genade om Christus wil. Amen.